Marine zal vanmorgen het woord brengen van de Heer en aansluitend zal ook het avondmaal door Marines gedaan worden. En daar vragen we ook eerst de zegen van God voor. Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor de gebeden en de liederen die we al mochten zingen en spreken vanmorgen. Heer, en u wil ook dat uw woorden gehoord zullen worden hier in de gemeente. En ik bid zo weer dat u Marines ook daar die vrijmoedigheid voor geeft, dat hij woorden van u zal spreken. Dat de woorden van uw troon, Heer, doorvloeien via Marines naar ons toe. En Marines, wees daarvoor gezegend in de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik voel vanmorgen op mijn hart, liep ik al de hele week mee om, het was avondmaal vandaag. Ik denk, nou, soms hangt er dat een beetje bij, soms komt het na de preek en dan... En alles past altijd in elkaar, dat is altijd wel zo. Alleen ik had nu ik mag spreken van de Heer. We hebben avondmaal. En ik kan er misschien wat meer tijd voor nemen om het avondmaal te overdenken. En mijn bedoeling is eigenlijk van meer eerbied en meer respect voor de Heer Jezus. Voor het werk wat Hij heeft gedaan. Het is niet mijn bedoeling om het avondmaal heel zwaar te maken. Want het avondmaal is niet zwaar. Want als je kijkt naar de woorden van Cecilia, dat de Heer zegt, ik ben verdrietig en blijf dicht bij mij. Nou, dat is eigenlijk precies wat het avondmaal ook wil doen. Er was een hele grote kloof door de zonde tussen de mens en tussen God. En Jezus heeft die kloof overbrugd met de bedoeling dat we dicht, heel dicht bij God konden komen. En dat is eigenlijk wat het avondmaal... Gaat het niet goed, ja? Oké. Oké. Goed. Dus dat was de bedoeling van het avondmaal, dat we heel dicht bij God kunnen komen. En het offer wat de Heer Jezus daarvoor gebracht heeft, dat heeft hem zijn leven gekost. Maar dat deed hij uit vrijwilligheid en uit liefde. Uit liefde voor u. Dus ik hoop dat de Heer me de woorden zo gaat geven deze morgen, dat die liefde overgebracht wordt en die genade overgebracht wordt, maar dat we tegelijkertijd meer respect krijgen voor de Heer Jezus. We hebben kerken waarin het avondmaal heel zwaar is, dat je bijna bang bent om aan het avondmaal te gaan. Nou, zo is het avondmaal nooit bedoeld. Er zijn kerken waarin alles maar kan en dat het eigenlijk bijna oneerbiedig is om aan het avondmaal deel te nemen. Dan zeg je ja, dat het eigenlijk niks voorstelt, zo is het ook niet bedoeld. Het gaat om de juiste balans. Dat we de genade van God proeven, dat we de liefde van Hem zien en dat we gaan zien wat een rijkdom er ligt in het avondmaal. En ik hoop dat ik het over mag brengen vanmorgen. En ik heb eigenlijk gekozen voor de woorden die Jezus heeft gesproken toen Hij aan het kruis hing. Van 9 uur 's morgens toen Hij gekruisigd werd, tot het moment om 3 uur dat Hij stierf. Daar heeft Hij een aantal woorden gesproken, niet veel. En dat kan ook bijna niet, als je aan het kruis hangt, dan heb je genoeg aan jezelf. Maar daaraan vooraf ging al een moment dat Hij is gegeesteld, bespot. Hij is met een doornen kroon op zijn hoofd geslagen. Hij is in zijn gezicht gespuwd. Op het moment dat Hij naar Golgotha loopt met het kruis op zijn schouders, dan kan Hij bijna niet meer het kruis dragen. Zo verzwakt was Hij al. Dus dat was allemaal al vooraf gegaan. Hij was gegeesteld, Hij had striemen op zijn rug, het bloed vloeide langs zijn hoofd en van zijn rug. En op dat moment, om 9 uur, dan wordt Hij gekruisigd en daar beginnen we eigenlijk met de woorden die Jezus heeft gesproken. Ja, dan zijn het in de evangelie natuurlijk een aantal fragmenten. Het is eigenlijk niet zoveel, omdat het zo te bladeren, we kunnen het zo lezen. Maar ik heb het in een bepaalde volgorde willen zetten, van wat Jezus sprak. En dan wissel ik wel eens van het ene evangelie naar het andere. Dus ik dacht, nou, om het u makkelijk te maken, zet ik het op een PowerPoint. Dus dan hoeven we niet elke keer op en neer te bladeren. Dus, en dat geeft wat rust ook natuurlijk. En dan wil ik met u beginnen. Ik heb alles uit de Herziene Statenvertaling. Ik heb het allemaal uit Gods woord gehaald. Ik zal de teksten ook noemen. Maar ik heb voor mezelf ook een beetje op een rijtje gezet. Dus om het in ieder geval goed over te kunnen brengen. En ik wil eigenlijk beginnen bij Lucas, hoofdstuk 23. Toen zij op de plaats kwamen die de schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Moet je je voorstellen dat Jezus al die pijn en moeite al doorstaan heeft. Hij is op de plaats gekomen waar ze hem hebben gekruisigd. En er worden wat spijkers door zijn handen en door zijn voeten geslagen. En hij wordt in de grond gezet met het kruis. De schande en de vernedering en de pijn die hij al heeft geleden op dat moment. En dan gaat hij bidden voor zijn beulen, als het ware. En ook voor de mensen die hem overgeleverd hebben. Hij bidt voor zijn vijanden. Hij zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. Moet je eigenlijk dat voorstellen, dat je dat kunt bidden voor je vijanden. Eigenlijk is dat niet meer als wat Jezus heeft gepredikt in Lucas 6, vers 27 tot 29. Ik lees het voor, ik heb het hier niet opstaan. Maar ik zeg tegen u die dit hoort, dat gaat over de eigenlijk een stukje uit de bergreden ook, maar dit komt uit Lucas 6, dat zijn dezelfde woorden. Hij zegt, hebt u vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bid hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt ook niet uw onderkleed te nemen. Hoe letterlijk is dat daar gebeurd aan het kruishout van Golgotha? Jezus is echt. Als hij zegt, Vader vergeef het hun, is het niet zomaar een gezegde. Nee, hij meent het echt. Vergeef het hun. Bid voor je vijanden. Dat is een houding van liefde. Hij weet dat de mensen niet beseffen wat ze aan het doen zijn. En zeker in die tijd niet. Ik heb een beetje water trouwens. Heb ik niet zo gauw last van een droge mond, maar... Vergeef het hun. Dat is een van de kernwoorden hier. Vergeving. Verzoening met God. Vergeving brengt vrede met je naaste en met God. Jezus zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ondanks de pijn en moeite bidt hij voor zijn vijanden. Dan gaan we naar de volgende dia. Lucas 23, vers 40 tot 43. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vreest u zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hier zie je weer dat Jezus oog heeft voor zijn omgeving. Hij had vol bitterheid kunnen zijn. Hij had vol zelfmedelijden daar kunnen hangen. Hij had kunnen zeggen, nou even niks aan mijn hoofd. Maar Jezus zegt tegen die man, tegen die misdadiger, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hoe moeilijk is dat voor sommigen om dat te aanvaarden? Dat God zo genadig is, dat als we tot geloof komen en ons leven aan Jezus hebben gegeven, dat we de zekerheid hebben dat we van hem zijn. Dat we de zekerheid hebben dat we hem toebehoren. Dat we de zekerheid hebben dat we een plaats met hem hebben in de hemelse gewesten straks. En nu ook. Nou staat hier in Lucas dat die misdadiger het ene het voor Jezus opnam. In een andere evangelie zie je nog dat ze alle twee Jezus aan het bespotten zijn. En ik denk dat Jezus, toen die misdadiger dat gebed van Jezus had gehoord van Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen, dat bij hem iets gaan rinkelen. Hij is één keer iets gaan beseffen. Vader vergeef het hun. Hij besefte dat hij zelf vergeving nodig had voor zijn zonde en voor zijn fouten, voor de daden die hij had gedaan. En hij zegt hier, tegen de andere misdadiger: vreest u zelfs God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Hetzelfde vonnis als God. Hij was tot het inzicht gekomen dat Jezus inderdaad de Zoon van God was. Hoeveel mensen hebben daar de moeite mee om dat te kunnen beseffen? En dan zegt hij: wij hebben deze straf rechtvaardig gekregen, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Met andere woorden, Jezus is onschuldig. Wij hebben de straf verdiend. Maar gelukkig beseft hij ook dat hij op het gebed van Jezus, die heeft hij ook de vrijmoedigheid gekregen om te denken van: ik mag ook vergeving ontvangen voor mijn zonden. En dan zegt hij vervolgens in vers 42 tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zegt tegen hem: ja, nou hang je daar, nou kom je op het laatste moment, kom je tot geloof, kom je naar mij. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus gaat helemaal niet daarop in. Hij zegt meteen: voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Geen verwijt. Geen oordeel. Hij geeft hem meteen zekerheid. Jezus ziet het berouw van die misdadiger. Voor die misdadiger verandert de situatie niet. Maar hij heeft wel de zekerheid dat hij vrede heeft met God. Hij is in genade aangenomen door de Heer Jezus. En nog vandaag, zegt Jezus, zul je met mij in het paradijs zijn. Ook daar hebben veel mensen moeite mee. Vandaag nog, als ik nou kom te overlijden, waar ben ik dan? En je kunt daar een heel theologisch verhaal over gaan doen. Ik weet dat als ik hier wegga, als ik kom te overlijden, door wat voor reden dan ook, dat ik een plaats heb bij de Hemelse Vader. Dat weet ik. En ik hoop dat u dat allemaal weet. Op grond van uw geloof in Jezus. Dat is onze zekerheid. Die man had geen gelegenheid meer om goede werken te doen. Het enige goede werk wat hij heeft gedaan was geloven in Jezus als de Zoon van God. Dat was het enige juiste antwoord. Om een plaatsje te hebben in de hemel. Heer Jezus geeft zekerheid. Johannes 19. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Ik heb er even over moeten nadenken. Ik denk, hoe kan dat nou? Waar was Jozef, haar man? Waar waren de andere zoons van Maria? Ik denk, ik moet er niet te lang over nadenken. Jezus heeft hier iets gezien bij zijn moeder. Hij zag zijn moeder daar staan. Hij zag haar verdriet. Bij de profetie van Simeon zei Simeon tegen Maria: er zal een zwaard door uw ziel gaan. Dat is een teken van verdriet. Ze heeft haar zoon gebaard. Ze heeft hem grootgebracht. Liefdevol omarmd. Ze heeft een verhaal verteld uit Gods woord. Jezus is opgegroeid tot een krachtig man. En daar hangt hij dan aan het kruis. Misschien heeft ze op dat moment nog niet begrepen wat er ging gebeuren. Waarom dat allemaal moest gebeuren. Maar Jezus zag wel de pijn in het hart van zijn moeder. En ik geloof dat dat ook een beeld is van de pijn die Jezus ziet in ons aller hart. We hebben allemaal momenten in ons leven. En als het dan gaat over onze kinderen of over onze ouders. We hebben allemaal die pijn. En Jezus zorgt voor haar. Hij voorziet in een nood. Hij maakt als het ware nog een soort testament op van: vrouw, zie uw zoon, en zoon, zie uw moeder. Deze drie teksten die gesproken zijn, die zijn eigenlijk gesproken nog voordat de duisternis als het ware inviel. Dus zo stel ik me dat voor. Ik stel me dat voor dat het voor 12 uur als het ware zo is gebeurd. En dan valt de duisternis in. En als dan de duisternis invalt, dan wordt er eigenlijk heel weinig meer gezegd. tot het moment dat Jezus komt overlijden, tenminste gaat sterven, rond 3 uur. Duisternis. Matthäus 4, vers 27. Daar staat in vers 45, en vanaf het 6e uur, dat is 12 uur 's middags, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En voor mij is duisternis een beeld van de zonde, van de duistere machten, van de machten die, de boze machten die de mens belagen. En in dit geval was de hele duistere wereld verzameld om Jezus. Dat is een bovennatuurlijk verschijnsel. Het was niet zomaar een zonsverduistering of zo, want de geleerden hebben uitgezocht dat dat gewoon niet kon, vanwege de omstandigheden die daar waren. Het kon niet. Het was dus gewoon een bovennatuurlijk iets, een verduistering die eigenlijk normaal gesproken niet plaats had gevonden. Maar toen wel. Het werd duister. En dat is vooral het beeld van zonde, van de hel als het ware. En die twee woorden die dan komen, op het einde van die duisternis, dan spreekt Jezus in vers 47 of 46, ongeveer op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zou Jezus zich vergist hebben? Want wij zeggen ons toch altijd van, Jezus is altijd bij ons. De Heilige Geest is bij ons, God is altijd bij ons. Waarom zou dat bij Jezus niet zijn? Dat had een speciale reden. Toen Jezus aan het kruis hing, droeg hij onze zonde. Hij was zelf zonder zonde, maar hij droeg onze zonde, onze ongerechtigheid. Alles wat we verkeerd deden, van de hele mensheid, had hij op zich genomen. En zonde brengt letterlijk scheiding tussen ons en God. En ook in het geval van Jezus brengt zonde scheiding tussen hem en zijn vader. Hoe goed de relatie daarvoor ook was. En wij beseffen ons misschien te weinig wat zonde doet in ons leven. En natuurlijk spreken wij heel veel over genade en dat is terecht. We hebben een genadige God, we leven ook in een genadetijdperk om het zo maar te zeggen. Als we berouw tonen, als we onze zonde belijden, mogen we zeker zijn van het feit dat God ons aanneemt. Dat hij onze zonde vergeeft. Gewoon omdat hij van ons houdt. En hij wil dat het ons goed gaat. Dat wil hij. En er is geen enkele reden waarom God zijn liefde en zijn genade en de vergeving van onze zonde zou weigeren. Dat doet hij niet. Als we met een eerlijk en oprecht hart bij hem komen, dan mogen we weten dat onze zonden zijn vergeven. Maar hier brengt het scheiding. En zonde brengt altijd iets negatiefs in ons leven. En misschien staan we dan niet zo bij stil. En misschien zeggen we, nou, dit is wel een klein zondetje. Maar of de zonde nou klein is of groot, hij brengt altijd scheiding en heeft altijd gevolgen voor ons leven. Dus we moeten daar ons niet aan toegeven, maar we moeten ook zo snel mogelijk van die zonde af. Dat het geen verdere nadere gevolgen kan hebben. Want de zonde mag dan misschien wel vergeven worden, maar de gevolgen zijn soms rampzalig. Als we toegeven aan zonde, en we nemen onverantwoorde risico's, of in onze relaties, of in onze baan, of waar dan ook, dan kunnen de gevolgen soms heel lang na hebben. Kunnen we heel lang last van hebben. Dus zoek altijd naar de wil van God. En wees daarin gehoorzaam aan hem. Want hij heeft het beste met ons voor. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het is letterlijk een citaat uit Psalm 22. Als u Psalm 22 zou lezen, we gaan hem nu niet lezen, want het is te lang. Het kost ook te veel tijd. Maar ik wil hem uitdagen om dat thuis eens te lezen. En dan zult u ontdekken dat Psalm 22... dat geeft een hele goede beschrijving van wat Jezus heeft doorgemaakt aan het kruis. En het begint er al mee, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er staan zoveel dingen in, als je dat langs het lijdensverhaal zou leggen, die psalm zou lezen, dan zie je letterlijk wat er gebeurt aan het kruis. Hoe Jezus dat heeft ervaren. Psalm 22. 1000 jaar geleden daarvoor geschreven misschien. Ik weet niet precies hoe. Ik heb het niet uitgerekend. Er is trouwens nog een psalm, psalm 69, ook een letterlijke beschrijving. Jesaja 53. Jezus heeft heel wat doorgemaakt. En die pijn en die moeite heeft hij doorgemaakt voor u. Uit liefde. Anders 19, volgende dia. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hiebes iets op stengel en brachten die aan zijn mond. Ook terug te vinden in die psalm trouwens, dat het ging gebeuren. Psalm 22 vers 16 staat het. Daar staat, mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in de stof van de dood. Het is opnieuw een beeld van de pijn van de zonde die Jezus doorstaat. De dorst is natuurlijk ook letterlijk, maar het is ook figuurlijk bedoeld. Het is een pijn, een kwelling van de ziel, van de hel. In Lucas 16 hebben we de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Of van de rijke man en Lazarus, ik weet niet hoe precies dat staat. Maar dan heb je een rijke man die alles doet wat zijn hartje begeert. En hij feest. En voor zijn poort ligt Lazarus, een bedelaar. Die verlangt ernaar naar de kruimels van de tafel van de rijke man. Maar hij krijgt niks. En dan staat er op een gegeven moment dat beide mensen sterven. En de rijke man wordt wakker in de hel. Staat er letterlijk. Hij wordt wakker in de hel. Hij heeft pijn. En hij heeft dorst. En dan ziet hij aan de overkant, ziet hij Lazarus in de schoot van Abraham. En Abraham wordt vertroost door Abraham. Of Lazarus wordt vertroost door Abraham. En die rijke man ziet dat zo, en dat hele tafereel aan de daar ver weg. En dan roept hij naar Abraham, stuur Lazarus naar me toe en laat hem zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen. Hij had helemaal niet in de gaten dat er een scheiding was ontstaan die onoverbrugbaar was. En Abraham gaat het gesprek aan met die rijke man. Hij zegt, nou, er is een kloof tussen ons. Al zouden wij dat willen, het gaat niet meer. Des te meer een reden als u nog geen keuze hebt gemaakt voor Jezus om dat hier te doen tijdens uw leven. Want straks kan het niet meer. Maar het beeld dat hier is duidelijk. De pijn die die man doormaakte, dat kwam door zijn zonden. De dorst die Jezus had, kwam door de zonden. Dat is een beeld van het dragen van onze zonden. Jezus droeg onze zonden, opdat wij zelf de straf niet meer hoeven te ondergaan. Dat is het verhaal hierachter. Het oordeel heeft hij daar gedragen aan het kruis. En het kost hem heel veel moeite. Het kostte hem alle pijn. Hij werd gekweld door pijn. Gekweld door onze zonde, onze schuld. Opdat wij vrijuit zouden kunnen gaan. In Johannes 7, volgende, ja, daar staat op een gegeven moment, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wat de ironie. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Nu had hij zelf dorst. Maar hij zegt wel, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Jezus leed dorst. Wij worden verzadigd van water. En zal worden als een fontein in ons hart. Als we hem hebben aangenomen. Johannes 19 vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Toen hij de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Hij wist dat het offer volledig was. Het doel waarvoor hij gekomen was om ons te bevrijden, Jezus maakt vrij, hebben we gezongen, Het doel waarvoor hij gekomen was, had hij bereikt. Het offer was volmaakt. Het was volledig. Eén offer voor de hele mensheid, om de mensheid vrij te komen. Kopen. Hebreeën 10, vers 12. Daar staat het ook. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde offers die zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Dat was het Oude Testament. Maar vers 12 staat, maar deze priester, Jezus, is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Hij zit aan de rechterhand van God. Het werk is volbracht. Hij hoeft niet elke dag opnieuw dat offer te brengen. Eén offer voor de zonde, voor de hele mensheid. En verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen geheiligd, heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. Eén volmaakt offer. Voor u en voor mij. Voor degenen die geloven. Het is volbracht is eigenlijk een soort overwinningskreet. Het is volbracht. De overwinning is behaald. En ik kan me voorstellen, ik geloof ook met helemaal hart dat hij dat heeft uitgeschreeuwd. Het is volbracht. Het is volbracht. Voor onze redding hoeven we niks meer te doen. We kunnen er niks meer aan toevoegen. Alleen geloof in hem. Geloof in Jezus. Geloof dat hij het heeft gedaan voor u. Natuurlijk zullen we onze wandel en handel moeten aanpassen aan overeenkomstig dat geloof. Maar het gaat even om onze redding. Het offer is volmaakt. En ook al zouden we niet heilig wandelen, maar we geloven, we vertrouwen op het offer van Jezus. Als we dat blijven doen, dan mogen we zeker weten dat we een plaatsje krijgen in de hemel. Toch, het was volbracht. Het wordt bekrachtigd door Matteüs 27. Niet het woord dat Jezus geschreven heeft, maar het staat er wel bij in dezelfde context. En dan staat er op een gegeven moment, als Jezus dat uitroept, en zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Een daad van God. Het waren niet de mensen die het open scheurden, nee, God scheurde het open, van boven naar beneden. En wat er nog meer gebeurde, de aarde beefde en de rotsen scheurden. En wat ik dan zo mooi vind van dit stukje in Matteüs, hij laat iets zien van wat er dan gebeurt. De graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Ik vind het nog steeds wonderlijk als ik het lees. Elke keer als ik het lees vind ik het wonderlijk. We horen wat mensen zeggen van ja, nou dat moet je allemaal niet letterlijk zien, dat mensen weer lichamelijk opstaan. Hier gebeurt dat letterlijk. De graven werden geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking, de opwekking van de Heer Jezus, gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Prachtig. Af en toe zou je willen dat nog een keer gebeurt, snap je? Maar of mensen overtuigd worden, ik weet het niet. Maar God geeft getuigenis aan het offer van de Heer Jezus. En op het moment dat hij roept, het is volbracht, zeg je God, ja, het is volbracht. En die tempel, dat voorhangsel wordt verwijderd en we hebben vrije toegang tot God. We hebben niet meer nodig dat iemand één keer per jaar een tempel binnengaat om voor onze zonde te offeren. Nee, we mogen allemaal persoonlijk, zoals we hier zitten, naar God, tot God naderen. De eerste drie woorden hebben te maken met een voorbeeld van Jezus als voorbeeld van zijn liefde voor ons. Deze twee teksten die we net gelezen hebben, die gaan over het dragen van Jezus in onze plaats van onze zonde. Als zondedrager. Lucas 23. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En dan staat er in vers 46, en Jezus riep met luider stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En ik lees er Johannes 19, vers 30 weer bij. Dat het goed eigenlijk wel bij elkaar om een duidelijk beeld te krijgen. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Hier geen zielig mens. Niet Jezus die het maar moet ondergaan. Hij heeft hier alles in zijn eigen hand. Tot op het laatste moment heeft hij alles in zijn eigen hand. Je had kunnen zeggen: ik doe het niet. Het zou natuurlijk een beetje raar zijn geweest als je al die pijn en al die moeite al had doorstaan om op het laatste moment te zeggen van: ik doe het niet. Maar de mogelijkheid was er. Maar hij doet het niet. En hij zegt tegen de Vader: in uw handen beveel ik mijn geest. Dus hij doet het vrijwillig. En dan staat er in Johannes 19, vers 30, en hij boog het hoofd en gaf de geest. En die volgorde is niet zomaar. Kijk, normaal gesproken dan sterf je en dan geef je de geest en dan valt het hoofd zo om. Nee, Jezus boog het hoofd en gaf de geest. Dat is een prachtig beeld. Hij buigt opnieuw voor zijn Vader. In alles is hij gehoorzaam. Niet om zijn Vader te plezieren, ook, maar vooral voor u. Vooral voor mij. Voor ons, voor de mens, om ons te redden. Daarvoor boog hij voor de Vader. Daarom heeft hij de wil van de Vader gegaan om ons te verlossen en te redden. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Dat is een beeld van een overwinnaar. En ik heb dit vooral bij elkaar gezet om het complete beeld te zien. Jezus als voorbeeld. Aan het kruis. Ondanks de moeite en de pijn en de strijd. Ondanks alles wat hij heeft doorgemaakt. Geen spoor van zelfmedelijden. Geen bitterheid vanwege de onrechtvaardige behandeling. Hij heeft het allemaal ondergaan. Omdat wij konden worden bekleed met zijn rechtvaardigheid. Wij zijn rechtvaardig gemaakt. Omdat hij onrechtvaardig is behandeld. Hij bad om vergeving voor zijn vijanden. En hij doet wat hij zelf heeft gezegd in Lucas 6 en ook in Matthäus. Hij luisterde en was genadig voor die berouwvolle misdadiger. En hij gaf hem zekerheid door hem het paradijs te beloven. Hij zag het verdriet van zijn moeder en zorgde voor haar. Hij keek om zich heen. Geen moment toen hij aan het kruis hing, dacht hij aan zichzelf. Hij dacht aan de ander. Dat is een voorbeeld voor ons. Wij worden opgeroepen om hem na te volgen. Soms zitten we zo vol met zelfmedelijden over de situatie waar we in terecht zijn gekomen, dat we geen oog hebben voor de ander. Waardoor we alsmaar blijven zitten in ons eigen kringetje. En er komt geen oplossing. Omdat we niet denken aan Jezus. We zitten zo vol met zelfbeklag soms. Dat we geen licht zien. Dat we ook niet bereid zijn om de ander te vergeven. En ik geloof als we de ander vergeven. Ondanks het feit dat die ander zoveel fouten heeft gemaakt. Dat er een opening komt in onze eigen situatie. Eigenlijk kun je het een beetje vergelijken met een gevangenisdeur. Je bent vrijgelaten, je hebt je straf uitgezeten. En de cipier zet de gevangenisdeur open. Maar je zit nog zo vol met verwijt en met zelfverklacht dat je niet eens ziet dat die deur open gaat. Maar de deur is voor ons allemaal, voor alle kinderen van God, is de deur opengezet. We hebben gezongen: Jezus maakt vrij. Dus kijk dan niet naar jezelf en naar je omgeving, maar kijk dan naar Jezus. We moeten naar Jezus kijken en volg zijn voorbeeld. Het avondmaal doet ons daaraan herinneren. Hij heeft ons vrijgemaakt. Alle schuld is betaald. Alles is betaald. Je hoeft er niks meer aan toe te voegen. In Efeze 5 vers 1 tot 2 staat: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. We hebben Jezus gezien die onze zonde heeft gedragen en heeft uitgeroepen: het is volbracht. De prijs is betaald. Het heeft hem alles gekost. Hij heeft het moedig gedragen. En zonde was een serieus probleem en is het nog steeds. En die zondeprobleem moest worden opgelost en Jezus heeft het gedaan. Als u met een zondeprobleem worstelt, Jezus is de oplossing. Er is maar één oplossing, dat is het bloed van Jezus, die alles reinigt, die al onze zonde wegdoet. Hier staan, wees navolgers van God. Het houdt ook dat je de zonde nalaat. Eigenlijk de zonde haat zoals God de zonde haat. Dat je serieus zoekt naar de wil van God voor jouw leven. En de vraag is dan ook, als we het avondmaal deelnemen, gedraag ik me echt als een kind van God? Loop ik in de voetstappen van Jezus? Laat ik me leiden door de Heilige Geest? Want allen die door de Heilige Geest geleid worden, zijn zonen van God. We hebben gezien Jezus als overwinnaar in de strijd. Hij heeft zich overgegeven, hij heeft zich onderworpen aan de wil van zijn hemelse Vader. En dan staat dat hij boog zijn hoofd. Als wij buigen voor God, worden we overwinnaars. Gek, hè? Het lijkt zo tegenstrijdig. Als we buigen voor de hemelse Vader, dat we dan een overwinnaar worden. De meesten zullen zeggen in de wereld van ja, dan ben je geen overwinnaar. Dan ben je zielig hoop in mensen, ben je afhankelijk van hen. Maar Jezus was een overwinnaar. Hij is overwinnaar. Nu is hij overwinnaar. Voor elk probleem, in elke situatie is hij overwinnaar. En wij worden mede overwinnaars genoemd. Wij mogen delen in zijn overwinning. Als kinderen van God. Willen we buigen voor God. In Jacobus 4, vers 6 tot 8 staat, hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan naar God, maar bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Met andere woorden, als we buigen voor God, zal de Satan vluchten. En dat betekent dat we overwinnaars zijn in elke situatie. Jezus is gekomen om de boze te overwinnen. In Johannes 1 Johannes 3:8 staat, wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zonde vanaf het begin. Maar hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Het is gebeurd, het is volbracht. In hem is de overwinning. In hem is rijkdom van genade. In hem is de rijkdom van de vrede met God. Worden vergeven van onze zonden. Rijkdom. Ook financieel. En misschien denk je, nou dan gaat hij de verkeerde kant op. Ik ga niet de verkeerde kant op. Want ook financieel voorziet de Heer. Toen Jezus op aarde kwam, had hij aan niks tekort. Er staat niet dat hij een soort bankrekening had. Een hele vette bankrekening. Dat staat er niet. Hij had wel een hemelse bankrekening. En toen hij de tempelbelasting moest betalen en zijn dienaren ook, toen zei ze eigenlijk, waar haal je dat geld vandaan? Dan geeft Jezus de opdracht, ga vissen. En als je de vissen die je vangt naar boven haalt, pak dat geldstuk uit zijn bek. Een soort moderne, ouderwetse geldautomaat, denk ik dan. Hij haalt dat geld uit zijn bek en daar betalen ze de belasting van. Er was geen overdaad, ze had niet een buidel die zo overliep, maar er was genoeg. Toen Jezus sprak tot die menigte mensen en hun onderwees en hun genas van hun ziekte, en toen het laat was geworden, toen zeiden de discipelen van stuur de mensen weg, want het is hier een eenzame plaats, we hebben niet genoeg voedsel om de mensen te voorzien van voedsel. En dan zegt Jezus, geef gij hun te eten. Ja. Wat een onmogelijke opgave. Ze hadden geen geld. Er waren alleen maar 5 broden en 2 vissen. En Jezus zegt dan, zegt dat ze gaan zitten. En het mooie was, ondanks dat er geen rijkdom was, zo fysiek, alle mensen werden verzadigd. Er is rijkdom. Maar dan op een andere manier als dat we soms verwachten. Alles wat we nodig hebben, mogen we verwachten van de Heer. En Hij voorziet. Jezus zegt niet voor niks tegen zijn in de bergreden van, wees dan niet bezorgd over wat je zult eten, wat je zult kleden. Zorgen maken is ook een soort zonde. Doe dat nou niet. Vertrouw op Jezus. Hij is overwinnaar. Hij heeft alles in zijn hand als overwinnaar. Hij heeft ons leven in onze hand, in zijn hand. Hij voorziet in alles wat we nodig hebben. Vertrouw daarop. Het avondmaal opent ook die weg voor ons allemaal. Als we daaraan denken, moeten we eigenlijk denken aan het complete plaatje. Zelfs genezing. Misschien de volgende. Jesaja 53. Ik heb hem nog gauw erachteraan geplakt gisteravond. Ik was om 1 uur bezig. Ik zei, ik ga een PowerPoint maken, want ik heb zoveel teksten om te lezen dat ik allemaal moet gaan bladeren. Dan wordt het zo verwarrend allemaal. En toen wil ik naar bed gaan. Ik dacht, ik heb mijn PowerPoint niet gemaakt. Dus ik ben er gauw begonnen. En toen kwam deze erbij. Genezing. Jesaja 53, er staat, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwalen alle als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Deze tekst komt letterlijk terug, is een deel daarvan, in Matthäus 8. Dus er worden verwijzingen naar gemaakt, Matthäus 8, vers 16 en 17. Daar staat, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef vele boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Dat was niet alleen voor in de tijd van de Jesaja, dat was niet alleen voor de tijd dat Jezus op aarde liep, dat is nog steeds zo. Hij heeft onze ziekte gedragen. En we leven in een tijd waarin alles een beetje afgezwakt wordt. En de omgeving om ons heen werkt daarin niet mee. Ze zeggen, joh, je bent gek als je dat gelooft, dat was toen. En nou, laat je niet van de wijs brengen. In het avondmaal zit dat ook opgesloten, de genezing van onze ziekten. En als u het avondmaal deelneemt, mag u naar voren komen met datgene op uw hart wat u nodig heeft. Als u in de problemen zit, breng het probleem bij Jezus. Weet dat Hij de oplossing is. Als je ziek bent, breng het probleem bij Jezus. Doe het opnieuw en opnieuw en opnieuw. Hou vol. Ik las zaterdagmiddag, vrijdag in de krant. Nou, ik lees heel veel in de krant. Dat hoor ik ook al aangehaald, zoiets. Maar er was een krantpagina, dus van 2 bladzijdes in de Gelderlander. Van een jongen die, toen hij 13 jaar was, door een dak was gevallen. 8 meter naar beneden was gevallen. Zwaar hersenletsel. En mensen dachten van, nou, dat wordt een kastplantje. Zo erg was het. En hij is op een gegeven moment ziekenhuis opgenomen. En ik weet niet of de mensen gelovig zijn. Het stond er helemaal niet bij. Het was gewoon een getuigenis van een jongen die die mensen wilde bemoedigen. En hij was dus naar het ziekenhuis gegaan. En ze hadden gezegd tegen zijn ouders, dat wordt niks meer, kastplantje. Maar na 2 dagen werden zijn ouders gebeld dat hij vla had gegeten zelf. Hij wist er zelf helemaal niks van, maar hij had zelf vla gegeten. Dus de ouders waren al heel blij dat hij al een beetje vooruit ging. Uiteindelijk, na heel veel therapie, kon hij weer eten, hij kon weer lopen, maar het moest bij elke stap nadenken. De hele linkerkant was eigenlijk heel zwaar. Hij was voetballer geweest, kon zo nooit meer kunnen voetballen. En toen hij dus in therapie was, zei de therapeut tegen hem van, ja, toen zei hij tegen de therapeut, als je straks weer kan lopen, en toen zei de therapeut gelijk, je kunt nooit meer lopen. Nooit meer lopen. Maar die jongen, Die dacht van nou, ik ga gewoon oefenen. Hij zei op een gegeven moment, stapje voor stapje ging ik vooruit. Je kunt het hele verhaal nalezen. Uiteindelijk zegt hij, ik moest bij elke stap moest ik nadenken. Maar ik had een bepaalde wilskracht. Ik had een wilskracht om vooruit te gaan. En op een gegeven moment had hij zelf bedacht, voetballen kan ik niet meer, maar het lijkt me goed dat ik op karate ga. Karate, ik denk bij mezelf, hoe kom je erop? Hij ging karate, op karateles. En hij heeft zo ver geschopt dat hij op een gegeven moment weer gewoon kon lopen. Alleen zijn arm was nog een beetje zwaar. Net als er lood in zat, zo noemde hij dat. Maar het was nog wel zo dat hij moest nadenken bij de stappen, maar het ging veel soepeler als dat hij ooit had kunnen dromen. Hij is naar school gegaan, terwijl hij eigenlijk dacht, nou, dat kan hij nooit meer opbrengen. Concentratieverlies en al dat soort dingen. En toen had hij zoiets van, weet je wat ik doe? Ik ga een boek vertalen uit het Engels. Hij had een boek gezien, dat vond hij heel mooi. En ik dacht, dan ga ik vertalen en dan ga ik met de hand doen en dan ga ik alle woorden ga ik opschrijven. Hij is dat gaan doen. En op een gegeven moment, zijn arm, kon hij zo weer bewegen. Hij zat nu op de universiteit in Antwerpen. Hij is totaal genezen. Maar als je de omgeving had mogen geloven, was het nooit meer geworden als een kastbandje. Maar hij had wilskracht. Hoeveel te meer wij, met Jezus aan onze zijde. En ik weet niet of die man gelovig is, weet ik niet. Maar hij zei, ik wil jullie bemoedigen. Zet door. Volhard. En dat is het verhaal, de les van dit verhaal wat ik nu heb verteld. We moeten volhouden. En Jezus is rijk. Hij is een overwinnaar op elk gebied. Maar hij is rijk. Rijk in genade. Rijk in vergevingsgezindheid. Rijk in datgene wat we nodig hebben. Hij kan daarin voorzien. En ook wat genezing betreft, hij kan daarin voorzien. Sterker nog, hij heeft in genezing voorzien. Door zijn opgaan en kruisheid van God, dat hebben we net gelezen. 1 Petrus 2, vers 24, nog een stukje. Dat is nog een bevestiging van die 3 andere teksten. Jezus die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En wat hier dan weer naar voren komt, dat is ook een stukje uit Jesaja. Want u was dwalend als schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opzien ervan uw zielen. In Jesaja staat, wij allen dwaalden als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. En hier staat, door Petrus, maar u bent nu bekeerd. U bent nu bekeerd tot de herder en opzien ervan uw zielen. Hij gaat een stapje verder. En daar wil ik u mee bemoedigen. Gewoon mee bemoedigen. Het avondmaal zit zoveel in. De liefde en genade van Jezus. Het plaatsvervangende lijden. Hij heeft al onze zonden weggedaan. En hij heeft de weg geopend naar de rijke tafel van God. In alle opzichten. En laat je niet ontmoedigen door je omgeving. Laat je ook niet ontmoedigen door teleurstellingen. Als het gaat om problemen, moeilijkheden die je op je weg hebt gekregen. Misschien wel in gezondheid. Laat je niet ontmoedigen. En dan zeg je niet dat alles dan maar van een leide dakje gaat. Nee, houd vol. Vol hart. En het avondmaal wat we zo meteen gaan vieren, daar zit dus alles in. Ga met verwachting aan het avondmaal. Heb eerbied en respect voor Jezus. Maar daar begint het mee. Vertrouw op hem. Eer hem. Ook al krijg je niet meteen wat je verlangt. Blijf hem eren. Blijf hem op de eerste plaats zetten. Vertrouw op hem. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Vertrouw op hem. Het avondmaal is voor u. Voor alle kinderen van God. De beloftes zijn voor alle kinderen van God. De beloften van redding en genezing zijn voor alle mensen buiten. Die nog niet de Heer Jezus hebben aangenomen als hun redder en verlosser. Maar doe het. Als je dat wil. Als je hier zit en je hebt Jezus nog niet aangenomen als je redder en verlosser. Zet die stap. En alle beloftes, alle deuren gaan open. Voor u. Amen.